De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
De markt voor tweedehands auto's was vorig jaar een stuk grilliger dan andere jaren.
Ja, het kon lange tijd niet op, maar er is een kentering zichtbaar. En daar hoor je straks meer over.
En verder een rijimpressie in de Volkswagen ID Buzz.
Met dubbel Z, hè?
Dubbel Z. En het is eigenlijk ID. Buzz, ja. Trouwens. Hè?
Ja, moeilijke naam altijd, hè?
Ja, en we spreken zo de baas van Kia.
Maar eerst.
Ja, veel autonieuws deze week dankzij of vanwege de techbeurs 6 in Las Vegas. De Consumer Electronic, wat is het? De S?
Ja, iets.
Iets. Het lijkt steeds... ja, maar show.
Het was goed voorbereid deze keer.
Net zoals de NAS, de Nationale Autoshow.
Ah ja, precies.
Heb je ook de 6. Ja, dat wordt wel steeds meer een autobeurs eigenlijk. Toch?
Ja, fabrikanten willen daar wel graag dingen laten zien, omdat dat zo lekker modern overkomt. Dan staat je zo al iets met computers, ja, in schermpjes. Dat is het natuurlijk wel. En daar, ik bedoel, er vindt daar veel innovatie plaats. Het is zeg maar een van de eerste beurzen in het jaar. Dus dat is wel aardig. Maar ik moet ook zeggen, ik vind altijd wel een hoop luchtfietserij daar. Nou, dus
heel veel
heb ik je volgende vraag helemaal onderuit gesloft.
Was je nog onder de indruk, Wouter?
Kijk,
een paar grote primeurs, toch?
Ja, zeker. Sony en Honda, zeg maar, die allebei natuurlijk een enorm track record hebben in elektrische auto's. Nee, dat niet. Ja, Sony is van de Walkmans en Honda is van de auto's die in de jaren...
Sony ook van de PlayStation.
Ja. Ja.
Dus die begrijpen wel iets van interfaces en dergelijke. Nee, maar Apple is ook nooit van de auto's geweest. Maar je ziet het nu overal in elke auto. Apple CarPlay en Google nog wat.
Ja, Android. En ik heb vroeger een Sony CD-wisselaar en een Sony Xplot autoradio gehad. Nou, daar was ik heel tevreden over.
Zeker.
Nee, tuurlijk, elektronica en tuurlijk PlayStation. Maar dat heeft eigenlijk niet zo heel veel met auto's te maken.
Nee, maar Honda wel.
Honda wel, maar Honda doet het extreem slecht qua elektrificatie op
dus
dit moment.
Bij elkaar brengen.
Bij elkaar, ja, min en min is plus.
Dan kan er zomaar,
we zijn er niet uit. Dit wordt
een
echt...
heel mooi huwelijk uitkomen.
Ja, ik dacht wel van, hey, dat is Nio, dat ontwerp hebben ze gejat. Want daar lijkt het heel erg op. En ze komen 2025, 2026. Het duurt allemaal nog wel lang. Hè? En er staat tegenover onze man, die we het woord nog niet geven, maar die verkoopt nu al elektrische auto's.
Okay. Maar andere primeurs?
Concept car van Peugeot, de Inception...
Ja. Wel gaaf.
Ja, wel gaaf.
Een lang ding, man. Ja. 5 meter. Die is langer dan de ID Buzz.
Ja, zeker langer dan de ID Buzz. Ja, ik vraag me dan wel af. Wat heeft dan weer te maken met de 108 en de 208? En weet je, dit soort auto's is wel een redelijke disconnect met wat ze nu doen.
508.
Met de 508 en de bestseller van Peugeot. Nee, niet echt, zeg maar. Dus dat maakt het ingewikkeld. Dus allemaal van, we komen straks met allemaal dingen.
Maar wat zeiden ze? Volgens mij 2025 komt dit ontwerp al, zie je terug in de
in de nieuwe Peugeot Rifter, de personenbusje.
Andere dingen nog?
Volkswagen ID.7 sedan. Ja. Volkswagen stiekem. Best veel elektrische modellen, hè?
Zeker.
3 tot en met 7. Nou, de 6 doen ze alleen in China. ID Bus, elektrische up ook nog.
Software laat nog wel te wensen over.
Zeker. Maar volgens mij hebben ze daar ook over gezegd. Ja, we gaan het helemaal anders doen. Volgens mij ook op die 6.
Oh ja?
Ja, en BMW nog met een nieuw platform. Neue Klasse. Fantastisch. Nou, maar je ziet, het is allemaal prototypes, concepts. En nou, als je wimpers kijkt, dan zie je dit misschien terug in een hele andere vorm.
Maar het is handig, want we kunnen allemaal futurologen kunnen dit straks gebruiken in hun verhaaltje. Die weer daar heel veel geld mee verdienen.
Ja, true.
Op het podium staan.
Misschien moeten we dat doen. We moeten wel een positief... maar we gaan allemaal niet meer auto rijden. We gaan alleen maar deelauto's en drones. Ja. Elektrische fietsen.
Naar je toe.
Heb jij al een elektrische fiets? Ja, jij wel. Doet hij het nog?
Dat is wel een verhaal.
Een Van Moofredder, daar is hij weer.
Hey,
ja.
Daarover gesproken. Lightyear?
Ja, luchtfietserij hebben we het over.
Ja, echt waar? Ja. Lightyear 2. Maar het ziet er wel...
Ja, het ziet er geinig uit.
Ik moet zeggen, ik had even het gevoel dat ik op de website van Polestar terechtgekomen was.
Ja, Nou ja, maar, dat is het moeilijke met alle nieuwe merken die natuurlijk nog eigenlijk niet echt identiteit hebben. Dus die moet je creëren. Ja,
maar dus de betaalbare Lightyear komt er straks aan. Want de huidige kost €250.000. Hè?
Ja, ex-BTW.
Wij allemaal wel liggen hier in de studio, maar...
Ja, die BTW nek je dan toch. En dan komt er nog 50 mil bij.
Ja, precies. Ja.
Nee, rond de Vinter 40.000, minder dan €40.000. Maar ja, het is ook een soort richtprijs. Nou, als we dezelfde formule erop loslaten, wordt die natuurlijk gewoon 60 mil straks. Ja, eind 2025 roepen ze nu. Ja. Dat was ooit wel een jaartje eerder. Dus ze zijn nu al aan het uitstellen. Met de Lightyear Zero, die de 4-1 heette, hebben ze langer volgehouden.
Even buiten dat. Hè? Ja. Als je zo'n auto wil bouwen van rond de €40.000.
Ja.
In de BTW hoop ik dan. Voor ze. Daar heb je echt veel geld voor nodig om dit goed te ontwikkelen. Hè? Want hier moet je er echt wel meer van verkopen dan...
500 miljoen tot een miljard voor een nieuw model. Ik denk met elektrische auto's dat stiekem, als je dat goed wil doen, misschien nog wel duurder is. Hè? Als je alles zelf gaat doen. En wat zij natuurlijk gedeeltelijk elke keer claimen dat ze dat wel willen. Want ze willen het efficiënter en beter en weet ik veel wat. Maar goed, laten we aan de onderkant zitten. 500 miljoen. En ze hebben nu iets van 200 miljoen opgehaald. Ze hebben op zich die 946 Lightyear Zero's maal 3 ton, wel in de BTW. Ja, als ze die allemaal verkopen en we doen even alsof dat niks kost.
150 van verkocht, hè?
Ja, soort van. Yes. Ik heb daar ook wel gehoord dat niet iedereen echt heeft betaald en zo, maar goed. Oh. Dat is een kleine detail.
Nou ja, goed.
Dus ze hebben serieus geld nodig.
Ja. Nou ja, ik ben benieuwd. Tot nu toe hebben ze het allemaal wel voor elkaar gekregen. Misschien wat later dan ze eerder hadden beloofd. Maar
er zijn nu nul Lightyears die rondrijden op Nederlands kenteken. De twee die er waren hadden een tijdelijke goedkeuring. En ze hebben gezegd dat ze iets hebben geproduceerd. Maar die staat niet op Nederland.
Kwestie van tijd.
Niet op Nederlands kenteken.
Kwestie van tijd. Dat gold ook voor Kia voordat ze de grootste van Nederland werden. Hadden die nog wat op de 6 staan trouwens?
Ja, het stonden er wel. Maar een beetje weinig nieuws. Hè? Een beetje rust op jullie lauren.
Is niet nodig.
Nee, want Kia is voor het eerst het best verkochte automerk in Nederland. Stoot daarmee Volkswagen na 17 jaar van de troon. Daarvoor was het Opel.
Opel,
36 jaar.
Jeetje, man. Daar gaan we over praten met Leon Verstoep, president en CEO van Kia Nederland. Welkom, leuk dat je er bent.
Ja, ik vind het ook heel leuk.
Gefeliciteerd.
Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel. We zijn er bijzonder trots op.
Ja, flink wat champagneflessen opengetrokken.
Nou, altijd met mate. We zitten in het verkeer, hè?
Ja, dat
nee,
is waar.
Maar we hebben het zeker gevierd. En we gaan het zeker ook nog vieren. Met ook het hele dealernetwerk.
Ja, oké. Dus die mogen nog even... Komt er nog een feestje?
Ja, zeker. Het is toch ook een feestje waard.
Ja, absoluut. Nee, kijk, het was natuurlijk geen verrassing, hè? Want vorig jaar, toen redden jullie het net niet. Dit jaar was niet echt meer een twijfelgevalletje volgens mij. Dus nee, maar je gaat het nog wel even goed vieren met iedereen.
Ja, vorig jaar voelden we ons de morele winnaar.
Ja, ja.
En nu hebben we het in ieder geval binnengesleept.
Zo zijn we ook heel vaak wereldkampioen voetbal geworden. Nee, morele, als die scheidsrechter.
Met voetbal zijn we nooit wereldkampioen geworden.
Je bent nu ook Nederlands kampioen. Hè? Dus je hebt nog een part te gaan. Maar 4 februari, voor de Kia mensen die het nog niet wisten, dan hebben ze...
Je bent goed geïnformeerd.
Via benaderd. Maar goed, Wouter zei het al, hè? Vorig jaar net niet, 2021 bedoel ik dan. Hè? Net niet, omdat Volkswagen in de laatste dagen nog wat registraties doorvoerde. Mm-hmm. Was dat nou toen echt een hele grote teleurstelling of vooral een prikkel om extra gas te geven?
Nou, ik zou liegen als dat niet een teleurstelling was. Uiteraard lag het misschien wel in de lijn der verwachtingen. Want je riep zelf natuurlijk 17 jaar. Ja, als ik dan zelf op zo'n stoel zit, dan zou ik er ook nog wel wat aan doen. En als dat dan binnen handbereik is en het kan, dan zou ik het misschien ook wel doen. Maar ja, het voelde wel als een teleurstelling op 1 januari.
Ja.
En het was nu, laten we zeggen, om 6:45 gewekt worden. Na een heel kort nachtje met liefde, zeg maar, toch de felicitatie in ontvangst nemen.
Was het toch nog zo spannend dat je zo'n kort nachtje ervan maakte?
Nou, nee, maar je weet het niet. En de officiële cijfers, die worden natuurlijk pas 's ochtends gepubliceerd. Was het spannend? Nee, eigenlijk niet.
Nee.
Wanneer wisten jullie, dachten jullie van, dit jaar gaan we dus dan gewoon worden? Want ergens bouw je een voorsprong op.
Nou, we zitten in een toch ook een bijzondere tijd natuurlijk. Want iedereen zit natuurlijk toch op een hele hoop backorders. En hier en daar worden dan natuurlijk ook wel ballonnetjes opgelaten. Er komen nog zoveel auto's. En de wens is de vader van de gedachte. Wellicht bij sommige fabrikanten. Maar uiteindelijk, als je dan in november, december ziet dat die aantallen toch ook niet echt komen bij de concurrenten, dan begin je toch wel langzamerhand te hopen. Omdat de voorsprong was ook gewoon zo constant tussen de 4.500 en de 5.000 auto's op de nummers 2 en 3. Dat geeft natuurlijk wel een gevoel, goed gevoel. Ja. Maar ja, goed, je kan natuurlijk niet kijken wat er op de parkeerterreinen geparkeerd wordt en wat er nog geallockeerd wordt. Dat is gewoon zo.
Nee, en er waren natuurlijk ook parkeerterreinen, misschien niet van Volkswagen, wel van andere merken wel, waar ze alleen nog even wat koplampen in moesten douwen om überhaupt die auto's af te maken. Die issues waren natuurlijk ook. Hoe is jullie orderberg, zeg maar, of jullie orderbank? Want dat is natuurlijk een beetje van, ja, leuk, jullie konden redelijk goed leveren de meeste dingen. Nou ja, dan kan ook wel daardoor je winst komen. Maar ja, dan begin je nu met een mooie blanco tabula rasa.
Nou, ik durf eigenlijk te stellen dat die te hoog is. Dat klinkt natuurlijk vreemd, maar je hebt natuurlijk gewoon te maken wel met cliënten die auto's besteld hebben.
Ja.
En die uiteindelijk toch relatief snel wil leveren. Dus wat mij betreft is die te hoog. Maar hoe hoog die is, dat zal ik niet zeggen. Maar hij is significant, laat het zo zeggen.
Ja. Oké, dus dit jaar, 2023, gaat in principe weer een mooi jaar worden. Of je nou nummer 1 wordt of 2 of 3.
Nou, ik durf te stellen dat wij met het productportfolio wat we hebben, met de dealers die wij hebben, dat wij de komende jaren, het moet wel heel vreemd lopen, toch in de top van de Nederlandse autoverkoopstatistieken kunnen meespelen. Ja.
Als we nou naar dat portfolio kijken, want welke modellen hebben het dan vorig jaar in 2022 zo goed gedaan?
Ja, het A-segment trekt iedereen zich terug. Dus daar zitten wij nog steeds heel goed. Picanto is voor ons het best verkochte model over 2022.
Is daar nog een droge boterham aan te verdienen? Want dat is natuurlijk de klacht van de anderen. En ja, dat doen we niet meer, want daar kan je geen geld aan verdienen.
Nou ja, Koreanen kennende doen die niet iets, laten we zeggen, om zomaar wat. Dus er is wel degelijk dus een markt voor. Sterker nog, deze auto zal nog een behoorlijke opfrisbeurt krijgen om nog in lengte van jaren in het verkoopprogramma opgenomen te worden. Omdat dat er potentieel is. Deze auto wordt zelfs dus Euro 7 proof gemaakt.
Okay. Ja. En gebeurt dat dit jaar?
Einde dit jaar, begin volgend jaar op de markt.
Oké. Ja. Dat is wel, maar dat is wel stoer. Want dat is inderdaad ingewikkeld om die nieuwe technologie, om het nog schoner te krijgen. En om dat nog weer terug te kunnen verdienen. Want ja, de rest claimt, dat kan dus niet.
Helemaal volgens de Europese regels, hè? Want daar gaat het uiteindelijk om.
Ja, maar ja, het is
in de rest van de wereld kun je nog veel makkelijker een Picanto verkopen die niet aan Europese regels voldoet.
Ja, maar ja, goed, hij wordt toch als een volwassen kleine auto gezien, waar dus markt voor is. Dus ik denk, wij zijn er in ieder geval blij mee dat hij vooralsnog in het gamma blijft.
Ja.
En Picanto dus?
Picanto.
Ja, 2 is Niro. Hè. We hebben natuurlijk een modelwisseling gehad. Auto is natuurlijk ook genomineerd voor Auto van het Jaar bij de laatste 7. Ja, het is weer verkrijgbaar natuurlijk, net als het vooruitgaande model in hybrid, plug-in hybride en elektrisch. Ja, heeft het gewoon ook goed gedaan. Hadden we wel gewoon meer ook kunnen verkopen als de leveringsbeschikbaarheid groter was geweest.
Dus daar heb je nog een mooie order bank staan, zeg maar.
Ja, zeker.
Ja, EV6 en Sportage deden het eigenlijk ook wel best wel goed.
Ja, als je EV6, want zo noemen we hem officieel, hè?
Ja,
EV6 en Niro en ook nog onze e-Sol, elektrische Sol, bij elkaar optelt, waren we zelfs natuurlijk ook het grootste elektrische merk van Nederland.
Oh, dat optelsommetje had ik nog niet gemaakt. Ja, want eigenlijk heb je daar best wel weer een beperkt gamma. Hè? We hadden net even het nieuwsblokje over Volkswagen, die ID3 tot en met 7 heeft, plus ID Bus plus E-Up, als ze er weer een paar hebben gevonden ergens. Dus die hebben meer modellen. Dus
ja, maar don't worry. Er komt natuurlijk er komt genoeg aan.
Ja.
Einde dit jaar, dat wordt al eigenlijk bekendgemaakt. In maart, april hebben we natuurlijk ons nieuwe topmodel, EV9.
Ja.
En vanaf 24 en verder gaat het wel los met elektrische auto's in allerlei soorten en segmenten. Want we willen naar 14 elektrische modellen bij 2027. Dus dat komt een hele tris aan, inclusief ook elektrische bedrijfswagens. Hè?
Ja. Ah, kijk. Daar willen jullie ook wat doen.
Zeker.
Nummer 1 worden.
Dat noemen we Purpose Built Vehicles, PBV. En daar hebben ze ook gezegd, willen we marktleider in worden bij 2030. Dus dat is ambitie. En Ja. We hebben wel eens meer getwijfeld aan de ambitie. Dus ze roepen het niet zomaar. Dus ik ben er ook van heilig van overtuigd dat dit... Ik weet ook niet, laten we zeggen, hoe het er allemaal uitkomt te zien, et cetera.
Nee.
We krijgen wel sporadisch nu wat meer informatie, maar het ziet er wel heel belovend uit.
Die purpose-built vehicles, dat is niet alle bestelbussen, hè? Dat is een deel. Of wat zijn dat precies?
Nou ja, wij noemen het purpose-built vehicles, maar er zit een hoge mate ook van telemeet in. Dus zeg maar ook voor klantenspecifieke wensen geproduceerd gaan worden. Dus er wordt een hele nieuwe fabriek ook gebouwd in Korea om daar maximale flexibiliteit op de vraag te kunnen inspelen.
Oké. Nou, spannend. We gaan het even zien.
Nou, voor ons ook.
Ja.
Nou, het kan voor Nederland zeker interessant zijn als je bedenkt dat heel veel van die steden gewoon de binnenstad gaan sluiten voor auto's met een verbrandingsmotor. In ieder geval diesel.
Ja, ik heb wel eens te doen met de ondernemers natuurlijk. Hè. Zometeen wordt de BPM natuurlijk nog op bestelwagens ingevoerd op 1 januari 2025. Ik ben natuurlijk vicevoorzitter ook van bij de RAI, sectie personenwagens en lichte bedrijfswagens. Hebben ook heel erg tegen geageerd. Maar ja, ik praat daar voor landsbelang. Maar dit speelt wel natuurlijk in de kaart van diegenen die een goed gamma gaan krijgen op elektrische bestelwagens.
Nou ja, goed, we hebben het er wel eens eerder over gehad. Enigszins ingewikkeld. Het zal niet voor iedereen heel toepasselijk zijn. Hè? Als je iets van een car wil meesjouwen of gewoon wat langere afstanden wil rijden, ja, dan wordt dat gewoon wel heel erg ingewikkeld met een elektrische bestelauto. Maar goed, dat is misschien een keer voor een andere keer. Het succes komt niet uit de lucht vallen. Want we hebben elkaar ook al eerder gesproken. Vorig jaar hoor, we hebben bijna nummer 1. Nummer 2 is ook een hele mooie plek, zeg ik dan altijd. Wat is het geheim? Waar zit toch de basis van dit succes? En dit is, ja, hier kunnen wij van leren. Want Kia, ja, met alle respect, jaren 70, jaren 80. Ja, als je dat als huurauto kreeg, je daarin. Nou, dat is even pech hebben.
Ja.
En nu, die zijn een soort sexy merk geworden.
Ja. Nou ja, dat is natuurlijk een van de belangrijkste redenen. Je hebt een product wat gewild is bij de consument. Daar kan je niet omheen. Dus de fabrikant heeft geschakeld op design, ook op rijden. We hebben design hebben natuurlijk Pieter Schreier in het verleden gehad. Nu Karim Habib voormalig van ook BMW. We hebben Albert Bierman van BMW. Die, laten we zeggen, de auto's een beter rijgedrag en stuurgedrag geven. Dus we zeggen dat we daar ook best wel ook met de EV6 referentie zijn. Met de EV6 GT. Dus dat is er één. Het product moet gewild zijn. Dan moet je een product hebben wat aansluit bij de wensen. We hebben natuurlijk in elektrificatie hebben we een behoorlijke stap gezet. We waren natuurlijk in het middensegment waren we gewoon een van de weinige aanbieders. Dan hebben we, durf ik te stellen, ik heb het al eerder genoemd aan het begin, gewoon een goed dealernetwerk. Ik heb het bij een ander merk vroeger geleerd. En we hebben een stabiel netwerk met 70 verkooppunten, sales en service. Dus een goede landelijke dekking met een behoorlijk aantal auto's per outlet. Zodat er ook geld verdiend kan worden door de dealers aan ons merk.
Ja.
En ik denk ook last but not least, een stabiele organisatie. Dus gewoon wat je belooft, moet je ook gewoon nakomen.
Yeah.
En we hebben geen gekke dingen gedaan. Gewoon jaar in, jaar uit, stabiel beleid.
Yeah.
Ja, daar is niks vreemds aan. En Koreanen laten mij en mijn team ook zeg maar acteren. En ja, ik durf ook te stellen, niet om op te scheppen, maar ik weet ook wel wat er te koop is in Nederland en hoe het aan de man gebracht moet worden.
Ja, dus dat doe je goed. Nee, het is duidelijk. Ja, niet één klein recept voor succes, maar heel veel dingen. Eén ding waar ik wel op triggerde, 70 dealers. Denk ja, oh, maar die gaan dus allemaal dicht, want we gaan allemaal online auto's kopen. Ja, en 70, flagships, 70 partners. Nou, ja.
Nee, 70 full service punten.
Okay.
We hebben nog 19 dealers.
Yeah.
Kijk, en dat zal in de toekomst, hè, toen ik begon in 2012 als managing director hadden we 49 partners. Ja, weet je, de tijd gaat gewoon. Fusies komen er, overnames, mensen hebben geen opvolging. Dat proces gaat door. Dus ja, zeg het maar over 5 jaar. Als ik nu kijk naar ons rijdend wagenpark, wat binnen een aantal jaren naar meer dan 500.000 auto's gaat. Nou, dat betekent dus dat wij heel goed moeten kijken ook naar de servicecapaciteit. In combinatie, zeg maar, met schaarste aan werkplaatspersoneel.
Ja. Ja.
Dus er is op korte termijn helemaal nog niet sprake van, oh ja, we moeten daar ons zorgen maken. Ja, we moeten ons anders zorgen maken dat we de klant binnen afzienbare tijd goed kunnen servicen.
Want
ja.
Dan zie je het verwachtingspatroon van die klant ook veranderen. Want je krijgt steeds meer nieuwe klanten natuurlijk, hè, ook.
Ja, en je krijgt ander publiek binnen.
Ja. Hè? Mensen die vroeger andere merken reden.
Ja, ja, je zei het zelf. Vroeger was Kia acceptabel voor een bepaald publiek wat van A naar B op een goedkope wijze wilde rijden. En tegenwoordig worden, laten we zeggen, ook de BMW, Mercedes en de Audi's gewoon ingeruild op EV6 of
nou, op Sorento. Ik was in september of zo bij iemand die een BMW Z8, nee, was een Alpina Z8 zelfs. In ieder geval, bijzondere auto's en hadden ook een EV6 GT besteld. En ja, nee, die kwam dan binnenkort. Nou, is die boot al wel onderweg? Maar nee, dan zie je wel dat mensen, ja, ook met echt liefhebbers, dan denk ik, ja, hey, goede deal, gave auto, elektrisch, nieuw, verrassend, ja, dat ga ik doen. Dus dat is zeker hulde, zeg maar, voor de stappen die jullie daar hebben gezet. Dus dat is heel knap.
En dan is het ook heel belangrijk, hè, want we hebben natuurlijk onze brand ook opgewaardeerd, hè? Mm-hmm. Movement that inspires, de uitstraling en de uitrol naar het dealernetwerk begint nu. Omdat die productverbetering ook herkenbaar moet zijn op het punt waar je, zeg maar, de auto koopt of ophaalt.
Maar hoe doe je dat dan? Betere koffie? Dat soort dingen?
Taart. Die staat buiten, inderdaad. Nee, ja, uitstraling ook. Hè. Training is natuurlijk belangrijk. Andere omgangsvormen. Je hoeft dan niet van de een op de andere dag. Het is een proces.
Ja.
Maar als mensen zien dat de uitstraling op orde is, dat je goed ontvangen wordt, ja, dan draagt dat bij natuurlijk aan het versterken van het imago.
Ja. Maar dan moet je dus ook groeien als organisatie. Hè?
Zeker.
Dus terwijl er het aantal dealers omlaag gaat, maar het aantal servicepunten blijft dus wel gelijk. Maar het wordt een uitdaging om genoeg personeel te vinden daarvoor.
Ja, maar dat is een maatschappelijk probleem.
Ja, nee, hè? Precies. Ja.
Ik denk dat wij naar de toekomst toe wel het voordeel hebben dat auto's ook weer een high-tech product. Hè? Jullie hebben het over die sessie in Las Vegas. Ja, het is natuurlijk het is wel een product wat high-tech wordt. Dus dan moet je ook ander soort mensen kan je daar ook op werven.
Ja, gebeurt dat al een beetje? Of is dat nog? Want ja, elektrisch en connected en grote schermen. Maar ondertussen sta je gewoon een band te wisselen, denk ik dan altijd maar.
Nou, laat zo zeggen, ik denk dat er ruimte is voor verbetering.
Yeah.
Ja.
Jullie zijn de grootste. Ga je dat blijven? Want dat is best een lastige. Want ik weet van jullie tegenstanders. Nee, van Volkswagen. Nou, een enorme orderbank zeggen eigenlijk hetzelfde als wat jullie zeggen. Ja, dit is niet leuk meer. Want mensen moeten lang wachten. Dus nou, weet dat het daar aan zich, zeg maar, natuurlijk ook goed gaat. En er zijn natuurlijk ook andere merken. Natuurlijk Chinese merken, die komen niet in de pak het allemaal over. Nee, maar hoe reëel is het om nummer 1 te blijven?
Nou ja, ik denk dat, dat het reëel is om te zeggen dat je in de top van de Nederlandse autoverkoopstatistiek meespeelt. En als alles in een jaar meezit.
Wat een lekker politiek antwoord.
Nee, ja. maar zo is het dus wel. Want je kan niet in de orderbank van een ander kijken.
Nee.
We hebben te maken met sterke concurrenten om ons heen. Het is wel een trigger om, laten we zeggen, wel één te proberen te blijven.
Ja.
Wij hebben denk ik wel de ingrediënten om dat te kunnen. Alhoewel, maar ja, het kan ook zo zijn dat je nummer 2 wordt of nummer 3. Wil nog niet zeggen dat je een verkeerde prestatie levert. Want dat heeft ook te maken wat je geleverd krijgt.
Nou ja, precies. En of daar vraag naar is. Hè. Natuurlijk, Picanto is natuurlijk eentje die het goed doet in Nederland. Maar er komt ook komend jaar die nieuwe grote SUV.
Ja, de EV9.
Ja, hè? Precies, waar je het al over had. Ja. Is dat wel echt een auto voor de Nederlandse markt?
Nou, eerlijk te zeggen, dat had ik ingetekend op nog veel meer auto's. Ik krijg er gewoon minder dan dat we gewenst zouden hebben. Ik denk dat deze auto perfect ook voor de Nederlandse markt is. Als die gewoon goed geprijsd is.
Ik wou net zeggen de duurste Kia ooit. Maar wel value for money.
Ja, goed, in ieder geval, je krijgt bij ons meer, laten we zeggen, voor hetzelfde geld. Laten we het zo zeggen.
Yeah.
En het is een auto met ook een substantie essentiële trekkracht. Hè? Dus als we het hebben over voor die ondernemers zometeen met die bestelwagens, daar zal zeker ook naar gekeken worden om een elektrische auto met behoorlijk trekkracht. Dit is een auto ook die toch wel gewoon 2,5 ton is ook kan trekken. Kijk. Dat is toch wel gewoon een behoorlijk gewicht.
Ja.
Goed. Tot slot, Leon, iedereen in de Nederlandse autosector die heeft het erover. Het succes van Kia is natuurlijk ook jouw verdienste. Ben je al een grote meneer in Korea?
Ja, nou, letterlijk wel, want zijn in Korea zijn ja, maar niet heel groot. Maar.
Nou ja, kijk.
We hebben eerder voetbaltrainers gehad die grote namen hebben gekregen daar.
Nee, nou, ook hier wil ik diplomatiek blijven.
Wat is haast?
Nee. Ik ben natuurlijk per 1 september president en CEO. Ja. Ik had natuurlijk altijd een Koreaan naast me. Ik zie dat wel als dat ze vertrouwen in de persoon Verstappen hebben.
Want president was altijd iets wat echt aan een Koreaan vergeven was.
Alhoewel er wel in meerdere landen inmiddels nu ook wel Europese collega's zijn. In Engeland en in Frankrijk en in Zweden. Maar zie het maar dat ze vertrouwen in me hebben.
Mooi.
Nou, dat belooft wat voor de toekomst, zou ik bijna zeggen. Zeker. Heel erg leuk.
Dankjewel, Leon Verstoep, president en CEO van Kia Nederland. En zometeen.
Ja, occasionprijzen stijgen door. Ja, doen ze dat echt. Maar zijn kopers ook bereid om meer te betalen in deze zware tijden?
Echt niet.
Ja, precies.
En een test in de ID Buzz van Volkswagen. Tot zo.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Het heeft even geduurd, maar de ID Buzz met dubbel Z.
Buzz.
Buzz. Van Volkswagen rijdt eindelijk rond op de Nederlandse wegen. Je hoort straks mijn oordeel in de rijimpressie.
Ja, dat is het concept natuurlijk in 2017.
Ja, dat is een van de vier concepts.
Ja, ze hebben er van alles laten zien. Ja, ook nog een buggy en zo. Dat zou ik echt wel tof vinden. Maar gaan ze natuurlijk ongetwijfeld niet doen.
Maar je krijgt wel een campingsetje, kun je erbij kopen.
Ja.
Met een gasstelletje over. Nou, dat vond ik weer raar.
Ja, dat is...
Ja, doe dan een inductieplaat erbij.
Ja, je hebt toch een grote accu bij. Hè? Maar goed,
dat is wel groot.
Ja, groot. Okay. Ja. De handel in occasions was de afgelopen jaren booming business. Maar er is een kentering gaande. En wat er aan de hand is, bespreken we met...
Rico van der Vies. Hij is commercieel directeur van Automotive Media Ventures. Bekend ook van Autotrack, Autowereld, Gaspedaal. Zo kennen de meeste mensen jullie natuurlijk. Welkom, leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Ja, je hebt een jaarbericht samengesteld. Cijfers die je vanaf nu ook maandelijks naar buiten gaat brengen. Dus wij hebben eigenlijk de primeur hier.
Klopt.
Altijd fijn. Hoe zou je 2022 samenvatten? Op automotive gebied dan, hè?
Ja, nee, zeker.
Nou, 30 keer een kater gehad in het weekend.
Oh,
nou, oorlog. Dat haal ik ook niet meer.
Gelukkig niet.
Nee, hoe ik hem kan samenvatten is tot de 1 september eigenlijk vergelijkbaar met 20 en 21.
Ja, gewoon dat is vrij goed.
Heel goed zelfs.
Ja, ja.
Alleen vanaf september zien we gewoon een kentering. En dat zien we eigenlijk door het verschil tussen de vraagprijs en de zoekprijs.
Okay.
Dus wat men wil hebben voor de auto en wat men bereid is om te betalen voor de auto.
Ja.
En normaal gesproken zit daar een gat tussen van ongeveer 20%. Dus er wordt eigenlijk 20% te veel gevraagd ten opzichte van wat men wil betalen.
Dat is normale situatie.
Dat is normale situatie. 25%. Dus dat gat is groter geworden.
Ja.
Ja, dus maar 5%. Of het is 25%. Hè? Als je 20 versus 25. Nee, dus jullie volgen dit soort cijfers al een tijdje. Is het normaal, dit soort fluctuaties? Of is het juist heel exponentieel dat het opeens...
Het is heel stabiel. En het volgt ook. Het heeft ook 3 jaar lang gevolgd. Hè? Dus de vraagprijzen bleven stijgen. En de bereidheid om te betalen steeg mee.
Ja.
Alleen nu zien we dat die bereidheid niet meer meebeweegt.
Ja, en dit valt eigenlijk samen met 2 zaken. Ten eerste het einde van de coronacrisis, zou je kunnen zeggen. Vanaf de zomer ongeveer echt dat alles weer kon. Maar ook de verhoging van de energieprijs.
Ja, en berichtgeving omtrent inflatie en dat soort zaken.
Crisis die eraan zit te komen. Nog steeds. Dus dat heeft wel duidelijke effecten erover. Nou waren kopers natuurlijk dus lange tijd gewoon bereid om meer te betalen. Hebben autobedrijven ook hun prijzen wel duidelijk... Ja, die hebben ze natuurlijk verhoogd in die tijd.
Ja, die hebben ze zeker verhoogd. Ja. Sterker nog, er is zelfs een moment geweest dat de bereidheid inliep op de vraagprijs. Dus dat eigenlijk de vraagprijzen omhoog konden.
Ja.
En dat hebben we ook geroepen.
Jullie hebben dat ook laten weten aan die autobedrijven?
Ja, ja. In mei zagen we gewoon dat men bereid was meer te betalen voor een auto. Dus ja, daar kon men op. De prijzen konden omhoog. Zo
maar waarom doe je dat? Er zijn consumenten toch helemaal niet blij mee dat je dat doet?
Nee, ja, dat is vraag en aanbod, hè, zoals dat werkt. Ja,
ja precies. Ja.
Ja, het is wel grappig. Het is een enorm data gedreven business is geworden, occasions. Terwijl volgens mij de gemiddelde occasionhandelaar, denk al, ja, een gozer met een loods en een koffiezetapparaat. Ah, denk, nou,
heeft een hele
wat
grote
zullen we eens even doen?
Een hele grote onderbuik.
Ja, ja, nee, nee, maar dit is toch best wel op. Biedt heel veel kansen om inderdaad zeg maar goed mee te bewegen met de markt.
Ja, vergis je niet, hè? Er worden 4 keer zoveel gebruikte auto's verkocht op jaarbasis dan nieuwe auto's. Hè? Dus het is serious business.
Ja. Ja, veel serieuzer eigenlijk dan nieuwe auto's. Want dat is, ja, is leuk, maar dat is maar een kwart.
Ja, ja precies. Ja. Dat. Ja.
Ja, maar kopers houden nu dus wel een beetje de hand op de knip. Hè? Ook omdat ze gewoon niet weten wat voor toekomst er economisch aan gaat komen. Dat ze zijn bevreesd, dus het is gewoon angst in de markt.
Ja.
Ja. Ja, zijn die autobedrijven zich daar dan nu ook wel genoeg van bewust?
Nou ja, we zien dus nu dat gat. Hè. Dus we zien eigenlijk dat die vraagprijzen doorstijgen waar die zoekprijzen stabiliseren.
Ja.
Dus ja, dat ga je zien dit jaar. Je gaat dus vraagprijzen moeten gaan stabiliseren.
Dus hebben je ze al geadviseerd om de prijs omlaag te gooien?
Wij hebben dit eind vorig jaar inderdaad wel verkondigd. Ja.
Maar zie je dat al gebeuren?
Beperkt. Ja.
Maar gebeurt dat dan niet sneller ook met de volgende auto's die ze inkopen? En ze denken, ja, deze heb ik toch voor, noem maar even, 40.000 euro ingekocht. Dus ik moet hem voor 45, allemaal fictieve bedragen verkopen. En je wilt natuurlijk ook als handelaar, je wil aan iedere auto natuurlijk geld verdienen. Dus het is ook heel moeilijk om zeg maar die stap terug te doen.
Ja, nee, dat is een kwestie van tijd. Dus er is gewoon een tekort aan auto's, laten we eerlijk zijn. Dus 3 jaar lang zijn er eigenlijk 100.000 auto's te weinig geleverd elk jaar. Dus we hebben een gat van 300.000 auto's. Die zeg maar in de nieuwmarkt, die doorwerkt in de occasionmarkt. Ja, dat zal even tijd nodig hebben om stabiliseren. Ja? Ja,
maar degene die dat als laatste doet, zit natuurlijk wel een beetje in de problemen.
Ja, want die heeft dan een te dure voorraad.
Ja, ja. Waar die niet meer vanaf komt. Tenzij die prijs enorm verlaagt.
Of hij moet verlies leiden. Ja.
Ja, ja, lastig.
Dus dit is een gevaarlijk moment voor de gemiddelde autohandelaar.
Klopt. Ja, klopt helemaal.
Ja, lekker een jaar mee te beginnen. Zo, die gast, noem nog even waar je van was.
Ja, kijk,
overdrijven nou niet een beetje?
Jawel, ja, we overdrijven wel een beetje. Kijk, nieuwe auto's worden alleen maar duurder. Nou, ja, we hebben dus dat enorme productiegat wat gewoon doorwerkt in de gebruikmarkt. Dus weet je, het zal stabiliseren, maar die auto's zullen echt niet substantieel goedkoper worden.
Nee. En wanneer denk je dat die stabilisatie eraan komt? Is dat al snel dit jaar of komt dat halverwege dit jaar?
Ik verwacht vanaf Q2. Q1 heeft nog de subsidie voor de elektrische voertuigen nog wel een bepaald effect. Zodra we die over zijn, dan verwachten we dat die uitvlakt.
Maar ja, dan moet je dus als autobedrijf moet je dus actie. Je moet iets gaan doen om mensen wel je showroom binnen te krijgen en genoeg te laten betalen. Dus,
ja, we gaan eigenlijk weer terug naar de marktsituatie voor corona. En
dat naar de prijzen van voor corona?
Nee, zeker niet. Nee. Ja, nieuwe auto's worden gewoon substantieel duurder.
Ja, dus, precies. En de occasion gaat daarin mee.
Dus je moet straks kiezen tussen of een jong gebruikte, waar er relatief weinig van zijn, want er zijn weinig uitgeleverd. Ja. Of een nieuwe, dan dat gat wordt steeds groter. Dus nee, die prijzen, daar verwachten we echt niet van dat ze terug zullen lopen.
Maar de markt gaat wel, in basis gaat het wel terug naar pre-corona.
Ja, kijk.
Aantallen.
Er was altijd meer aanbod dan vraag.
Ja.
Dat was gewoon traditioneel de automarkt. Die fabrieken bleven maar draaien en er waren gewoon meer auto's dan potentiële kopers. Ja. Dat is dus 3 jaar lang bijna omgedraaid geweest. Net als de huizenmarkt. Meer vraag dan aanbod. Ja. Ja, dat zien we wel langzaam maar zeker terugdraaien.
Wat kun je iets zeggen over de gemiddelde de prijs op dit moment? Wat is...
geef me even 1 seconde.
Moet ik
even mijn speakbrief kijken.
Ja, precies.
Gemiddelde zoekprijs zit op 19.300 euro.
Ah, ja.
En de gemiddelde vraagprijs zit op 23.500 euro.
Ah, ja, dat is wel een behoorlijk gat.
Ja. Ik weet niet of je die analyse hebt gedaan. Dus misschien zeggen wel nee, dat heb ik niet. Maar kijk je ook naar bepaalde segmenten? Zie je daar dan ook grotere verschillen ontstaan? Bijvoorbeeld in een hoger segment juist meer of minder verschil? Want dit is het gemiddelde. Maar ja, het gemiddelde... Net zoals de gemiddelde persoon, die bestaat uiteindelijk ook niet.
Nee, die bestaat zeker niet. We hebben het wel brandstof gedaan.
Yeah.
Even kijken. Waar zien we het grootste verschil? Dat zit hem vooral in hybrides.
Yeah.
Ja.
hogere vraagprijzen dan. Daar zit de mensen denken, goud in handen. Ja. Dat is wel grappig. Ik heb vanochtend iets opgenomen op video. Komt er dus nog aan over je naam. Wat is nou gunstiger met je plug-in hybrid? Zeg maar tanken of laden? Nou, spoiler alert. In de meeste gevallen gewoon tanken. En dat is makkelijker ook nog.
Je zonnepanelen hebt en daarmee kunt opladen.
En overschot hebt.
Maar moet je wel thuis zijn.
Ja, en moet je thuis zijn? En overdag? Als je natuurlijk een jaar solderen.
Pasje van je baas.
Ja, dan maakt het allemaal niet uit. Okay. Maar die mensen die kijken toch nergens naar. Over het algemeen.
Dat is waar.
Kilometerstand, zeg maar. Jullie hebben best wat data en zo. Je zou verwachten, als mensen het nieuws volgen, minder nieuwe auto's en de auto's worden duurder. Dat je daar ook, dat bijvoorbeeld ook wel met kilometerstanden dus dingen gaan veranderen. Mensen denken, dan maar wat ouder, wat meer kilometers.
Ja, 100%. Dat zie je heel sterk. Hè? Dus voorheen was een auto van meer dan 100.000 kilometer. Dat noemden we eigenlijk geen Nederlandse auto meer. Dat waren eigenlijk auto's voor export.
Yeah.
En nu zie je dat met gemak wordt er naar 150.000 kilometer gezocht.
Yeah.
Maar zelfs 200.000 kilometer doet nog mee
in
het zoekgedrag. Dat is echt een grote verandering.
Ja, grappig. Daar zit ook best wat aanbod, denk ik, uiteindelijk.
Zeker.
Want mensen die een auto kopen met een hogere kilometerstand, die zoeken misschien helemaal niet op kilometerstand. Die zeggen gewoon, doe mij de goedkoopste Audi A6, zeg maar. Veel sorteren op goedkoop, prijs laag hoog. En dan maar kijken hoe erg het wordt.
Nee, die mensen zitten niet in deze cijfers.
Nee.
Dus dit zijn de cijfers van het, zeg maar, dat mensen die daadwerkelijk die filters gebruiken om mee te zoeken.
Okay.
Ja.
Is dat een groot deel wat echt dat soort filters gebruikt? Of zijn mensen gewoon van, doe maar gewoon alle Corsa's van Nederland en ik ga wel even kijken welke het moet worden?
Nou, het grappige is dat bij premium merken en modellen zie je heel erg dat die filters daarvoor worden gebruikt.
Ja.
Voor de rest zie je meer de basisgegevens. Prijs, kilometerstand, transmissie, bouwjaar. Dat zijn dan weer de belangrijkere filters.
Ja.
Ja.
En alle andere echt exotische dingen, zoals heeft hij een zwenkbare trekhaak, dat soort dingen. Je kan heel ver gaan natuurlijk.
Ja, je kan heel ver gaan, maar dat is meer voor de echte...
Precies, die weten eigenlijk al in hun hoofd precies wat voor auto's ze willen. En dan hopen ze dat die ertussen staat.
Ja, en ook daar worden dan weer meer de foto's voor gebruikt dan de filter.
Ja, precies, ja. En bouwjaar is altijd wel een belangrijk filter geweest. Ja. Is dat nog steeds zo?
Zeker. 2018, dat is echt zeg maar de favoriet van de Nederlandse autokoper. En na 2010 houdt het op. Dus auto's kunnen eigenlijk maximaal 12 jaar oud zijn. Ja. En daarna dan verliezen ze heel veel interesse.
Ja.
Ja. Grappig. Terwijl je wel youngtimers, dan zou je juist weer even 15, vanaf 15 jaar, die nog wel lijkt mij.
Klopt, maar dat is relatief gezien een kleine groep.
Ja,
kleine
is dat nog steeds een kleine groep? Okay. Ja. Wat zijn de populairste automerken?
Volkswagen staat gewoon met stipt bovenaan.
Even Kia nog wat te doen.
Ja, daar wel.
Ja, zeker. In de gebruikmarkt heeft Kia nog heel veel te winnen.
Ja, hoeveel staat Kia? Of heb je die,
Kia staat op...
Nou, hoor, niet in de top 4 even net. Dan
halen we die taart weer terug.
Ja, precies.
Op 10 staan ze.
10?
Ja,
okay.
Op 10. Nee, het is Volkswagen. Daarna komt Audi, BMW. Doen een beetje stuivertje wisselen. Ja. Dan is het Mercedes, Ford, Toyota, Volvo. Ja, zo kan ik nog even doorgaan. Maar dat is eigenlijk de top.
Je noemde net ook transmissie.
Ja,
dan gok ik dat er een verschuiving plaatsvindt naar de automaat. Klopt dat?
Ja, big time.
Ja, echt waar? Ja. Wordt er überhaupt nog op hand geschakeld gezocht? Alleen door de liefhebber.
Precies echt, dat. Ja, maar automaat is wel here to stay. Het is wel echt heel erg dominant aanwezig. Ja.
Ja, de geinige dingen.
In onze jeugd, Wouter.
Jeus, ja.
Kon je niet aankomen met een automaat, hè?
Sommige auto's wel. Nee.
Specifiek
auto's. Klopt, ja. Ja, modellen, ja, dat doe ik ervoor. De Golf. En de
Golf, Polo. Ja.
3-serie.
3-serie, correct.
En wat nog meer? Audi
A3.
Audi A3.
Focus, C-klasse.
Oké. Okay.
A4. 5-serie doet het verrassend goed.
Oh. Ja. Ik heb er nog een hele mooie.
Ja. Ben je hem in de verkoop aan het zetten?
Ik wil misschien upgraden. Maar ik heb ook een beetje het probleem dat ik ook 20% minder wil betalen voor alle auto's die ik zie. Ja, maar ik wil wel 20% meer voor mijn oude. Oh. Dus dat werkt nog niet helemaal.
Ja. Brandstof is natuurlijk ook een dingetje. We hadden het al, hybrides zijn natuurlijk populair, denk ik.
Ja, hybrides die nemen ongeveer 60% van alle zoekopdrachten voor hun rekening. En dan heb ik het over benzinehybride.
Ja, precies. Ja.
Ja.
Okay.
Ja.
En diesel, is dat helemaal dood? Of eigenlijk valt het er nog wel weer mee?
Ja, weet je, het zit nu op 7% van alle zoekopdrachten. Dus het is eigenlijk gelijk met elektrisch brandstof.
Net zo...
elektrisch is het aanbod natuurlijk nog heel beperkt. Ja, dat is met diesel wel iets meer, denk ik.
Ja, dus diesel is natuurlijk enorm teruggelopen, ja, maar wel echt gestabiliseerd.
Een prijsje kopen, een dieseltje.
Ja. Kopen wel, maar ja. Rijden is het tweede.
Ja. Ah ja, goed. Ja, op zich.
Ik ga je kilometers.
Ja, precies. Dat scheelt natuurlijk, ja. En je komt niet elke stad meer in.
Nee, ligt dat
aan hoe oud hij is natuurlijk. Ja. Ja, maar elektrisch dus wel, ja. Zie je daar wel een stijgende lijn in? Kan haast niet anders, want het aanbod groeit natuurlijk wel. Ook al is het nog heel erg beperkt.
Nee, ze hebben het begin dit jaar heel goed gedaan. Maar dat schrijven we echt toe aan de subsidieregeling. Maar eigenlijk vanaf het moment dat de energieprijzen zijn gestegen, zie je echt veel minder zoekopdrachten naar vol elektrische auto's. Ja. Die hebben echt aan populariteit in moeten leveren. Ja.
Nou hadden we het vorige week over de nieuwe verkoop in Nederland. Dat was echt een van de allerslechtste jaren ooit. Sinds 67 of zo, het slechtste jaar.
Ja.
Echt
ja.
Dramatisch. Betekent dat er ook gewoon minder aanwas is van tweedehands of occasion modellen natuurlijk op de Nederlandse markt. Dus groeit het aandeel van auto's dat uit het buitenland gehaald worden nog steeds?
Ja, de import is bijna evenveel als nieuw verkocht.
Bizar, hè?
Ja.
Ja, maar zijn daar nog wel genoeg auto's te vinden in het buitenland?
Nou ja, dit is de reden waarom die occasionprijzen hoog gaan blijven.
Ja.
Er is geen aanwas. Net als met huizen. Als je geen huizen bijbouwt, nee.
Straks krijgen we nog een minister van de autobouw.
Nou, in Duitsland lijkt me dat niet onlogisch dat ze die hebben. Die autofabrikanten, die zitten natuurlijk een beetje in een dilemma nu. Ze roepen allemaal, we gaan niet terug naar de oude situatie. We gaan allemaal niet zoveel bouwen. Waarbij ik gewoon heel hard tegen ze ga roepen. Hou even de boten uit China in de gaten.
Ja.
En wat als jullie het niet doen en er is geen goedkope aanbod. Dan komt iemand anders het op een gegeven moment wel doen.
Ja, maar zo simpel is het.
Yeah. Ja, dus daar krijg je ook vraag en aanbod. En nu is het natuurlijk heel lang weg in de komen. Chiptekorten, oorlog, Oekraïne. Maar op een gegeven moment is het gewoon van als jullie hem niet leveren, dan wijken we uit naar iets anders.
Ja.
Dus ze zullen toch ook bij moeten gaan schakelen, denk ik hoor.
Ja, maar goed, dat is nieuwbouw. We hebben het over occasions natuurlijk. Eigenlijk, als je naar jouw verhaal luistert, dan zou ik zeggen, ik wacht nog even met de aankoop van een tweedehands auto.
Maar dat gaat je niet heel veel helpen.
Oké.
Dus als je nu verlegen zit om een auto, zou ik hem gewoon halen. Maar
gewoon lekker scherp onderhandelen.
Ja, altijd.
Dat sowieso. Ja. Dankjewel. Rico van der Vies, commercieel directeur van Automotive Media Ventures. Beter bekend van Autotrack, Autowereld en Gaspedaal.
De rijimpressie.
Ja, mijn vriend, lekker elektrisch. En test de ID-bus van Volkswagen.
Het is niet altijd even makkelijk om in de voetsporen van je voorganger te stappen. Zeker niet als die voorganger een icoon is met heel veel succes. Ruim 20 jaar, 4 concepten verder, is Volkswagen dan eindelijk klaar voor om de erfgenaam van de zo bewierookte T1-bus de weg op te laten gaan. Ze zijn ook niet over één nacht ijs gegaan, hè, zullen we maar zeggen. Het is ook wel logisch, want Volkswagen is eerder behoorlijk de mist ingegaan met een ander iconisch model in een modern jasje, de New Beetle. Niet bepaald een groot succes. Het uiterlijk daarvan was misschien ook wel iets te veel op de oude kever gebaseerd. Ja, hoewel de nieuwe Fiat 500 en de nieuwe Mini laten zien dat het ook goed kan gaan. Hoe dan ook, de New Beetle is niet meer en de ID. Buzz neemt dus de rol over als het retro model binnen het Volkswagen gamma. Ze hebben wel hun lessen geleerd bij Volkswagen. Het is zeker geen 1-op-1 vertaling geworden van de T1. En toch zit er genoeg in om hem minstens net zo aaibaar te maken. Het is geen idioot hippiebusje geworden, maar zeker ook geen lullig en onopvallend duizend in een dozijn vervoermiddel. Geen retro samba dakraampjes, maar door de two-tone lak, deze versie wit boven en oranje onder, wel duidelijk familie van die T1, T2, etc. En stiekem is het ontwerp van deze Buzz juist mogelijk door de elektrificatie van ons wagenpark. Een elektrische auto maakt het mogelijk om de wielen op de hoeken te zetten, heeft deze. De accu plat op de vloer, waardoor je een zee aan ruimte krijgt. En de motor, die zit op de achteras. Dus kun je een redelijk platte neus krijgen, net als vroeger. Jawel. Wel moet ik even zien hoe lang dit ontwerp echt fris blijft. Het kan op den duur wel een beetje een Playmobil gehalte krijgen. Maar voorlopig zijn de reacties vooral erg enthousiast. Heel veel duimpjes omhoog, hoofden die zich verrast omdraaien. En vrolijke praatjes met vreemden die alles over de Buzz willen weten. De ID Buzz. Bijvoorbeeld, over de ruimte binnenin. Nou, die ID Buzz is dus enorm ruim. Zei ik net al, vooral voor inzittenden en gelukkig ook voorzien van flink wat moderne frivoliteiten zoals USB-aansluitingen om de broodnodige smartphones en tablets van sap te voorzien. Nou, achter het stuur zit je zoals je eigenlijk van een busje mag verwachten, hè, hoog in een soort captain seat, twee verstelbare armsteunen en wegklapbare cupholders voor de broodnodige cafeïne toevoer. Het is daarmee echt een busje en veel minder een MPV. En dan merk je ook in de laadruimte, die is behoorlijk fors. Je kunt de ID.Buzz ook krijgen met een volledige inbouwset om te kamperen, inclusief matras, allerlei dingen die je blijkbaar nodig hebt op de camping. Er zit overigens ook een gasstelletje bij. Bestaat er nog geen draagbaar inductieplaatje, vraag je je dan af? Nou, rijden, daar moeten we het ook over hebben natuurlijk. Rijden in de ID.Buzz is zeker geen straf. Voorzien van een 77 kWh accu, goed voor ruim 200 pk. Van 0 tot 100 doet hij daarmee in zo'n 10 seconden. Nou, voor een bakbeest van 4,71 meter en 2500 kilo is dat zowaar niet verkeerd. Het rijdt als een busje. Je zit met je kont natuurlijk ongeveer boven de vooras. Dus ja, het voelt misschien af en toe wat schokkerig, vooral als je over drempels heen gaat. Maar over het algemeen is hij toch vooral comfortabel. En door het accupakket in de vloer ligt het gewicht lekker laag. En dat zorgt eigenlijk voor prima bochtenwerk zonder overhellen. Dat is ook wel fijn. Nou, de ID.Buzz is natuurlijk elektrisch, dus we moeten het ook hebben over het laden en de actieradius. Nou, laden doet hij met maximaal 170 kilowatt. Je kunt hem daarmee in een half uur tot 80% vol krijgen. Dat is best heel erg oké. En ook wel nodig als je veel rijdt, want de actieradius volgens het boekje is dik 420 kilometer. Nou, ik kreeg er zelfs met redelijk rustig rijden niet meer dan 320 kilometer uit. Nou, voldoende voor de meeste ritjes natuurlijk, maar best wel lastig als je een buitenlands kampeertripje van plan bent. Ik heb zelf een paar dagen in Friesland gezeten en daar merk je toch dat de laadinfrastructuur wat minder is dan in het westen van het land. Dus dat is echt gewoon zoekwerk. Ouderwets zoekwerk. Voor bedrijven die aan een cargo versie denken, kan dit ook wel eens een tegenvaller betekenen. Moet het busje echt de hele dag onderweg zijn, ja, dan wil je niet een aantal keer per dag moeten laden, ook al gaat het vrij snel. Komt overigens nog wel een verlengde versie van de ID.Buzz met een grotere accu. Wellicht dat die nog uitkomst biedt. Het gaat natuurlijk wel allemaal de nodige centen kosten. De vanafprijs ligt op ruim 70.000 euro voor de ID.Buzz First. Een versie met wat meer extra's en grotere wielen kost je 4 mil extra. Dat is allemaal een hoop geld, maar een beetje klassieke T1 in goede staat kan dat ook zeker wel kosten. De cargo versie is er trouwens vanaf dik 47.000 euro. Maar heb je wel een busje waar iedereen graag naar kijkt. Ja, 4 concepten voor nodig geweest, maar hij is wel echt geslaagd. Mooi ding. Ik vind het echt een leuk ding.
Ja. Ja, dus er gewoon duidelijk Volkswagen, duidelijk bus, duidelijk zeg maar modern. En dan dus, nou ja, trek je even de conclusie elektrisch denk je in je hoofd. Ah, dat, ik vind hem in zekere zin ook geslaagd. En dan moet even zien hoe die het op de markt daadwerkelijk gaat doen.
Hij is wel prijzig. Hè? Ik bedoel, ja. Ik heb ook even gekeken naar de oude T1 en T2 op gaspedaal, denk ik. Gok ik zoiets.
Ja, slijmbal.
Ja, nou, een van die websites.
Ja.
Minder kun je een oude krijgen.
Ja, dus een klapgeld.
Als je een goede wil hebben, dan zit je ongeveer op dezelfde prijs.
Ja.
Echt een hele goede ietsje boven.
Ja.
Ja, het is een klapgeld, 70.000 euro.
Ja, zeker. Ja, toch. Nou ja, voorlopig verkopen ze het volgens mij nog als een speer. Terwijl even de vraag wat er. Kijk, je krijgt die first movers, de mensen die het per se wilden hebben, maar al waarschijnlijk 2 jaar geleden hebben besteld. Ja, die krijgen hem nu. Het is een mooi uithangbord, denk ik, voor veel ondernemers. Ja, dat geloof ik ook wel.
Dat denk ik ook wel. Denk je dat die cargo variant echt interessant is voor ondernemers? Ik kan me voorstellen dat als je gewoon een klusje hebt, dat je veel in de regio werkt. Dat je niet even helemaal naar Limburg moet en
ja, dat wordt
wel echt een dingetje als je vanuit de Randstad komt. Maar, of naar Groningen, weet ik het. Dan heb je misschien wel een probleem als je dat vaak moet doen. Maar als je echt in de regio werkt.
Ja, het heeft absoluut heel veel voordelen. Alleen die voordelen waren natuurlijk wel groter. Kijk, met de huidige stroomprijzen is dat toch, ja, weet je, het plaatje was altijd mooi voor een elektrische auto. Running kost gewoon supergoed. Voor een elektrische bus dus daarmee ook, maar ja, er is wel minder. Alleen, aantal zaken. Steden gaan zeggen, nee, maar mag alleen nog maar elektrisch naar binnen. Of makkelijke parkeervergunning mee. En twee, ja, zijn gewoon bedrijven die roepen van, al ons personeel en al onze auto's. Dat is allemaal, dat moet allemaal elektrisch zijn. Dus dat zijn wel bewegingen die er zijn. Die hierin gewoon heel erg helpen.
Hey, en denk jij dat het design volhoudt lang?
Dat is het enige waar ik een beetje over twijfel. Maar dat komt over dat we allemaal een beetje van die funky kleuren tot nu toe hebben gezien. En je moet hem gewoon meer zien. Het is nu, hij is wel, het is behoorlijk gestileerd. En soms werkt dat niet, maar soms wel. En dat weten we over een paar jaar.
Zeker, dan hebben we deze discussie opnieuw. De kop is eraf. Ja. Wouter, dit was alweer de eerste Nationale Autoshow van dit jaar. Er gaan nog vele komen.
Ja, dat is wel.
Terugluisteren kan via onze website, via de app of een podcastplatform naar keuze.
Precies, doe gewoon. En even abonneren natuurlijk. Volg ons Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn.
Ik ben Meinert Schut.
En ik ben Wouter Karsen.
Tot volgende week.
Doei.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.